Zusters en broeders, handen uit de mouwen, zegt de een. Moeten we weer werken, zegt de ander. Hoe lang duurt het nog, voordat we naar huis mogen gaan? Wanneer is vakantie? En ook, voor sommigen of voor velen, het is nooit goed. Zoals daar staat in de eerste lezing. Als het voor de ene ochtend is, dan hopen ze dat het al avond wordt. En als het avond is, dan kijken anderen al uit naar de volgende dag. Daarboven zeggen ze dan, in de eerste lezing nog, daarbij op, het leven is al zo kort. Waar zijn onze gelukkige momenten, alstublieft? En nu zou je kunnen denken, als je die mensen daar hoort klagen, waarom moeten wij zwoegen, zo hard werken, altijd maar werken? En natuurlijk in tijden dat het leven nog niet zo comfortabel was als voor ons nu hier in het Westen. Als het leven echt niet prettig was, ook voor de vele arme mensen die ook hier in onze eigen parochie van Sint-Andries hebben moeten zwoegen van de ochtend tot de avond en die alleen maar als opdracht hadden werken, 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 die geen tijd en ook geen geld hadden om op citytrip te gaan of zelfs geen dagje aan zee, die hoogstens op café konden gaan. Ook zij vroegen zich natuurlijk af, samen met lode zielen, moeder, waarom leven wij in feite, als het leven nu alleen maar werken, werken, werken is? Dat, zusters en broeders, kunnen wij begrijpen. Dat mensen op den duur dan wel eens beginnen te reclameren. Want elke mens, hoe hij het ook draait of keert, welke leeftijd je ook heeft en waar het je ook woont op de bol van deze planeet, iedereen wil graag gelukkig zijn. En daar hoort ook ontspanning, vakantie, feesten bij. Maar in een tijd waarin de techniek ons tegemoet komt en wij eerlijk gezegd qua huishoudelijke opdrachten in feite toch maar al heel wat minder tijd moeten investeren dan onze voorouders. De centrale verwarming werkt met een druk op de knop of de thermostaat. Het water komt tevoorschijn uit de leiding, warm of koud. Bedenk eens wat onze voorouders allemaal niet hebben moeten doen om het een beetje warmer en ook een beetje water in huis te krijgen. Maar uitgerekend in een tijd waarin vooral ook de jongeren opgroeien met een toch veelal een comfortabele manier van leven, ook in het huishouden, zien we toch dat veel vaak de vakantie, de ontspanning, als het grote doel in hun leven bekijken en liever over de werkweek heen kijken. Op zoek, op uitkijk naar het volgende weekend. Soms heb je de indruk dat mensen liever het werk ontvluchten. Liever lui dan moe is de leuze. En mijn leerlingen moeten als eerste quote bij hun bezinningsteksten schrijven: lui maakt moe. Meer dan hard te werken. Begrijpelijkerwijze zoekt iedereen natuurlijk comfort op. Maar, zusters en broeders, zou het geen zonde zijn dat je zegt, het leven begint pas als het werken stopt? Kan ook het werken zelf geen voldoening geven aan het leven? Natuurlijk weten we wel dat feesten prettig is en ontspanning leuk is, maar de vreugde ervan om het te kunnen smaken is pas echt als je het als een beloning mag ervaren voor je arbeid, voor je werk, voor je plicht, dag in, dag uit. Thuis en op school, op het werk, ook in het vrijwilligerswerk. Vandaar dat de Begijnen zo'n mooie spreuk hadden. Ja, werken is zalig, zeiden de Begijntjes. Al dan niet Felix Timmermans achterna uit de mooie uren van, jawel, Simforosa, het Begijntje. Werken is zalig, zeiden ze. En ze droegen de bonenstaak met z'n tweeën. Of, zoals elders wordt gezegd, ze klutsten een ei met z'n zessen. Met andere woorden, de pret om samen iets te kunnen doen was voor de Begijnen, ik zou zeggen, een uitnodiging om de last die eigenlijk al heel licht was voor een ander om één eitje te klutsen of zo'n licht bonenstaakje naar de tuin te planten, om dat samen te doen. In plaats van het werk te schuwen, kom aan, gezellig samen, ambiance op de werkvloer. En dat, zusters en broeders, is misschien iets wat de coronatijd ons beter laat aanvoelen. Al werken wij clean, op afstand en dankzij de techniek, de voldoening van met de handen ter plekke te werken, een aparte omgeving te beleven en vooral de contacten met de anderen, de collega's, te genieten, daar hunkeren we des te meer naar. Doorheen dat alles hoop ik dat wij arbeid ervaren als een middel om onze eigen talenten te ontwikkelen. Om te genieten van wat we aankunnen en wat we graag doen. Het is dan ook een zegen voor diegenen die van hun hobby, van hun interesse hun werk kunnen maken. Ik hoop dat het vele gegeven is. Ook Paulus in de tweede lezing, die zegt: mijn taak is te preken, een boodschap te verkondigen. En het is hem zo op het lijf geschreven dat hij zegt: ik kan niet anders. Wij zouden zeggen: waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Maar zijn missie, zijn plicht, zijn roeping, zijn werk is hem zo dierbaar dat hij er volledig in opgaat. En in de mate dat hij erin opgaat, zal hij waarschijnlijk ook wel als mens gelukkiger zijn. Niet door de plicht te ontlopen, maar juist door ze met volle goesting te vervullen. Zoals ook wel eens mensen zeggen die uit hun interesse, hun hobby, er een passie van maken. Die zeggen: kijk, het is een microbe in mij. Ze zit erin en ze gaat er niet meer uit. Ook Jezus doet zijn taak en komt daar binnen. Jawel, in het huis van Petrus en broer Andreas. En die vertellen over, enfin, Petrus vertelt over zijn zieke schoonmoeder. Natuurlijk, u kent het mopje, ja. Waarom heeft Petrus Jezus verloochend? Ja, omdat die schoonmoeder had genezen. Maar bon, dat even terzijde. Maar wat gebeurt er? Wat is de taak van Jezus? Het is niet zijn taak om de medicijnman te gaan spelen. Dat is niet zijn professionele roeping. Het is ook niet zijn bedoeling om Jesus Christ superstar te gaan uithangen, de kassa te doen rinkelen populariteit als een doel te zoeken. Nee, hij wil enkel het vertrouwen in God. Die liefde is aanzwengelen, inspireren, bemoedigen, stimuleren. Door te zeggen, kijk, ook mijn hartje is er vol van. Ik kan niet anders dan te praten over de liefde van God. En wel, hoe maken we dat tastbaar? Dat is door die zieke mens die plat ligt door een gebrek aan veerkracht, om die terug te doen rechtop staan. Om die terug de nodige dynamiek te geven. En zo gebeurt. En ook die mevrouw, die schoonmoeder, die zegt niet, aha, en nu mogen jullie mij nog eens goed soigneren en bedienen. Nee, staat er. Ze begint zelf terug in actie te schieten. Zij gaat de hoge waarde van de gastvrijheid beleven door, zo staat er hier, hen te bedienen. Met andere woorden, de zieke mens die beseft, kijk, dat weten we allemaal als we ziek zijn. En zo is het eenmaal, beste mensen. Het is als het nacht is, dat je des te meer uitkijkt naar de dag. En als het dag, de dag te lang duurt, dan kijk je natuurlijk uit naar de nacht. Maar een crisis, zoals het ziekenbed of de coronamaatregelen, kunnen ons helpen bezinnen over de waarde van wat we misschien nu niet meer zo als vanzelfsprekend kunnen beleven. En die mevrouw die zegt, kijk, maar ik voel me toch pas echt in vorm als ik voor anderen iets kan doen, als ik hen kan bedienen. U die christen bent, u die erop rekent dat Jezus een boodschap heeft voor het leven nu, wat is het dan aan ons? Om vreugde te vinden in onze arbeid, professioneel, als vrijwilliger, maar ook in eigen huiskamer, in eigen familiekring, met of zonder schoonmoeder erbij. En daarom, zusters en broeders, als christenen, zeker in parochies waar het parochieleven nog bloeit, ja, hebben wij ziekenzorg, thuiszorg. Als het aan ons is om de naaste liefde te beleven, laten we dan beginnen in eigen huiselijke kring. Door voor elkaar te zorgen in houwe trouwen, zoals beloofd werd in goede en in kwade dagen. En daarom is het goed, zusters en broeders, dat we aandacht hebben voor diegenen die het wat moeilijker hebben, lichamelijk, psychisch, in onze eigen gemeenschap, in onze eigen familiekring, in onze eigen vriendenkring, of bij de collega's, op het werk, op de school, in de jeugdbeweging, in welke vereniging ook. Niet alleen aandacht, zoals we dat soms een beetje plichtmatig doen, voor degene die ziek is, die zich niet goed voelt, die het wat moeilijk heeft, en vragen uit belangstelling stellen. Niet om dan onmiddellijk ons eigen verhaal en onze eigen kwalen onmiddellijk op tafel te leggen als een extra belasting voor degene die het al moeilijk heeft, maar ons eigen verhaal nu even wegcijferen en gewoon vragen, hoe is het met u? Hoe gaat het ermee? En dan ook niet how do you do, maar en vertel eens how do you do en ook echt te luisteren. Maar onze aandacht, zusters en broeders, mag evenzeer gaan naar diegenen die paraat staan, stand-by, om voor de anderen te zorgen. Want ook zij hebben behoefte aan enige aandacht. Om ergens begrip te krijgen. Dat kan zijn door gewoon hen even op verhaal te laten komen. Het hart te luchten. Maar misschien ook kunnen wij, in plaats van direct met een bocht eromheen te gaan, volgens eigen godsvrucht en vermogen, fysiek en qua tijd, handen uit de mouwen en een handje toesteken. Want ook iedereen die instaat voor een ander, wil wel eens op adem komen. Wil eens even terug zichzelf vinden, om niet verloren te gaan in de dienst aan de ander. Een beetje soelaas. Net zoals Jezus, in de drukte van zijn missie en zijn werk waarin hij opging, om zichzelf niet te verliezen, op een moment dat er geen kat in de geburen was, dat dacht hij toch, 's morgens vroeg, zo eens eventjes alleen te zijn. Niet om eventjes snel nog te gamen, ja, of te sms'en of te daten, maar even te daten met God en te bidden. Effie, hallo, hallo, it's me, hier ben ik. Oef, even onder ons, even alleen. En misschien, zusters en broeders, kunnen wij elkaar ook de vraag stellen, kan ik het van u even overnemen, een waken op een avond of een namiddag? Of gewoon even, kan ik voor u de boodschappen doen? Of zal ik even u de was uit handen nemen en het overnemen? Ja, kleine initiatieven, maar die een grote betekenis hebben voor diegenen die instaan voor hun geliefde. En we hebben het niet alleen natuurlijk over zorg voor schoonmoeders. Dat, zusters en broeders, mag ons als christen typeren. En als we dan zondags ter kerke gaan en hier bij de communie onze hand uitsteken om de communie te ontvangen, dan is het ook Jezus die u de hand reikt en zegt, kijk, hallo, je weet, ik reken op u. Je weet wat ik u heb voorgedaan. Volg mij. Mogen dan, zusters en broeders, wij als christenen, die edele oproep in ons hartje des te meer voelen, omdat we christen zijn, omdat we Jezus de hand reiken en hem ons in de ogen laten kijken, dan zullen wij met des te meer oprechte kameraadschap, vriendschap, liefde in het leven staan en zullen anderen wat minder klagen over het werk dat moet gedaan worden, en zullen zij de kans krijgen om misschien ook anders in het leven te staan. Ja, God te danken voor het werk in liefde in de eeuwen der eeuwen. Amen.